Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vugts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Nou, daar zitten we weer. Vrijdagochtend, de morning after een Europese wedstrijd van Ajax. De 10e extra Europese morning after editie van Brani, de podcast. En de, ook de laatste van dit seizoen, want Ajax ligt eruit. Of dat verrassend was, daar kunnen we het over hebben. Hoe teleurstellend is, daar moeten we het ook maar over hebben. Gaan we allemaal doen. Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot. Ik zit in de Johan Cruijffzaal met Bart Veenstra, hoofdredacteur Ajax Showtime. Bart, goedemorgen.
Goedemorgen.
En ook met Bas Soetenhorst van het Parool. Goedemorgen, Bas.
Goedemorgen, Menno.
Bart, jij bent echt Ajaxiet, hè? Hoe teleurstellend was dit?
Vind ik lastig te zeggen, omdat...
Ik dacht, ik begin gewoon meteen lastig.
Ik had er een beetje rekening mee gehouden dat, dat het er niet ging worden eigenlijk gisteravond. En dat je hem verliest. Dat vind ik geen schande op zich, want Aston Villa is gewoon een goede ploeg. Ze zijn niet voor niets in de top 4 van de Premier League. Alleen de manier waarop, dat stelt mij nog eigenlijk het meest teleur. Dat je gewoon amper aan voetballen toekomt en dat je gewoon uiteindelijk met 4-0 wordt afgedroogd. Dat is het meest teleurstellende, denk ik, voor Ajax. En ook nog eens dat je nog enkele blessures oploopt. Dat maakt het nog teleurstellender, denk ik. Dan de uitschakeling. Alleen de manier waarop je niet aan voetballen toekomt, dat vind ik vooral teleurstellend.
Ja. Oké. Bas, jij bent geen Ajaxiet, maar Spartaan. Hoe teleurstellend zou jij dit vanuit Ajax perspectief willen noemen?
Nou, ik vond het ook wel een hele pijnlijke avond. In bepaalde opzichten erger dan de nederlaag in 2010... in en tegen Madrid, die de Cruijffkoep inluiden.
Ja.
Omdat je nu in de Conference League zit, waar Edwin van der Sar vorig jaar nog niet doodgevonden wilde worden. Verder is het een beetje wat Bart zegt, die blessures ook. Die kwamen in een aantal gevallen, vond ik ook, voort uit het onvermogen. Dat je moet een stapje extra zetten tegen deze ploeg. Je zag het bijvoorbeeld bij Rens, die dan zichzelf forceerde om die bal nog weg te krijgen. Dus het was ook niet pech maar tot op zekere hoogte pech, denk ik, die blessures. Ik denk dat het ook te maken heeft met gebrek aan fitheid.
Ja, ja. In alle opzichten eigenlijk door de hoeven gisteravond. Zal ik hem ook nog even voor mezelf beantwoorden. Ik had... De hele week, ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd geen moment rekening mee gehouden dat Ajax deze avond zou overleven. Uitschakeling was geen verrassing. Het spelbeeld verbaasde me ook niet. Ik had ongeveer verwacht dat er op het veld zou gebeuren wat er gisteravond gebeurde. Met heel erg weinig kansen voor Ajax. Heel weinig in de wedstrijd komen. Eigenlijk toch wel voortdurend het idee hebben, als Aston Villa zo meteen scoort, dan is het min of meer klaar. En dat had ik ook verwacht. 4-0 niet per se. Maar ja, dan komt er een rode kaart bij en blessures en zo. En dan kan het 4-0 worden. Ik voel er een ontzettende gelatenheid bij. Omdat ik ook het gevoel heb, het is eigenlijk wel best zo. Misschien moet dit Ajax gewoon even helemaal niet in Europa zitten. Wat heb je eraan? Want dit was niet de eerste vernederende avond, hè? Wel beschouwd. Eigenlijk was de terugwedstrijd tegen Ludo Gorets in de voorronde was al de eerste vernedering van dit Europese seizoen. En daar komen twee avonden tegen Brighton bij, waar dan weliswaar de uitslag enigszins meevalt. Maar waar Ajax ook twee keer 90 minuten compleet machteloos was. De wedstrijden tegen Bodø/Glimt kan je als twee grote afgangen bijschrijven. Dus de vernederingen zijn al talrijk. En dan komt er toch ook iets over je van, financieel schiet het niet zo heel hard op in de Conference League. Het levert blessures op. Ajax heeft het met de Eredivisie al druk genoeg. En misschien is het ook maar beter dat Europa deze club op dit moment even niet ziet. Want ik was wel klaar mee met dit Europese seizoen. Nou, dat is dan mijn kopje thee hier. Laten we eens eventjes, om even de toon in ieder geval een beetje vrolijker te maken. Onze Wessel Kroon, die was er weer bij in Birmingham. En onze Bademba Barry trouwens ook. En Wessel heeft ons weer een aantal audioberichten gestuurd. En dat staat symbool eigenlijk voor iets heel leuks. Namelijk dat zo'n trip naar een Europese uitwedstrijd leuk kan zijn, ondanks de wedstrijd.
Welcome on board Virgin Train. We'll be traveling to Birmingham New Street.
Nou, nieuwe ronde, nieuwe reportage zou je kunnen zeggen. Ik zit nu in de trein vanaf het vliegveld van Birmingham naar het centrum van Birmingham. En dan loop ik vanaf daar naar het hotel toe. Deze keer zonder mijn moeder. Zij kon helaas niet mee deze keer. Straks nog even gezellig een drankje doen in het centrum van de stad. Even kijken of het daar nog gezellig is. En dan morgen alweer de dag van de wedstrijd.
Ja, hele goede morgen. Ik ben gisteravond nog wat drankjes wezen doen in de stad. Met een andere goede vriend van Brani, namelijk Bademba Barry. En vandaag is het natuurlijk de wedstrijddag. Dus wij gaan nu even de stad in om te kijken of er nog wat leuke plekjes zijn om te zien. De Peaky Blinders achterna. En dan komen we later weer bij jullie terug.
We zijn nu onderweg naar het stadion. We hebben net, ik durf wel te zeggen, een hele middag doorgebracht in een hele gezellige pub die is overgenomen door Ajaxide. Bademba was er onder andere, maar die was, Bademba had een paar biertjes op, wij ook. Dus het was hartstikke gezellig en we gaan nu lekker naar het stadion. Ja, nou laten we zeggen dat de wedstrijd niet het hoogtepunt van deze trip was. De sfeer was top. Dat moeten we wel bekennen. Maar de wedstrijd zelf was een grote teleurstelling natuurlijk. En het was wel in ieder geval leuk dat de fans achter Ajax bleven staan. Ik wens Menno, Bas en Bart veel sterkte morgen met het nabeschouwen van deze wedstrijd. Want dat zal als Ajax supporters geen pretje zijn. Dat zal een zware kluif worden.
Ja, dankjewel voor de goede wensen, Wessel. We gaan dat redden, hoor. We gaan het echt wel redden om eventjes over deze wedstrijd na te praten. Want volgens mij overleven we het allemaal wel. Bart, de wedstrijd. Eigenlijk moet je daar toch ook benoemen dat het in het eerste half uur er niet zo heel slecht uitzag bij Ajax. In ieder geval in organisatorisch defensief opzicht.
Ik begrijp wat je bedoelt, inderdaad. Ik moet zeggen dat ik Aston Villa ook niet heel sterk vond in die beginfase. Dacht ik van, ja, Ajax staat op zich best oké. Okay. Het geeft nog niet heel veel kansen weg. Maar ik had ook het idee dat Aston Villa ook nog niet volle toeren draaide op een paar momenten na.
Was dat een beetje net als in Amsterdam voor jouw gevoel? Dat ze nog niet...
Nee, ik had wel het idee dat ze iets meer druk erop hadden en toch wel weer wat meer de aanval opzochten dan in Amsterdam.
Ja.
En op een gegeven moment dan uit die... Eigenlijk de kansen die ze dan krijgen, krijgen ze een corner. En die wordt ingekopt. Watkins kan hem vrij inkoppen. Wat ik onbegrijpelijk vind trouwens. En na die 1-0 weet je dat Ajax toch iets meer de aanval moet gaan opzoeken. En dan komt er nog meer ruimte voor Villa. En dan na rust zag je gewoon dat het af en toe echt open huis was.
Ja. Ja,
ja, en, ja wat, dit is nog wel de vraag. Had Watkins op het veld moeten staan? Want hij maakte wel een behoorlijke slijding natuurlijk op Ramai. Maar dat vind ik een beetje achteraf praten altijd. En ik denk dat uiteindelijk Villa wel duidelijk de veel betere partij was. En, ja, dat je... Ja.
Ja. Vond jij eigenlijk dat Ajax het in het begin tot op zekere hoogte goed deed? Of was het toen eigenlijk ook al zwak en waardeloos, Bas?
Nou, qua dreiging kwam er natuurlijk niks. Hè? Ik bedoel, nee. In de laatste minuut van de eerste helft is de enige kans geweest. En daarvoor stond Brobbey natuurlijk eenzaam en alleen in de spits. En dat gevoel bekroop me eigenlijk ook wel al bij het zien van de opstelling. Dat was natuurlijk geen verrassing, want je weet dat Bergwijn en Berghuis ontbraken. Maar je dacht wel, ja, wie gaat in godsnaam doelpunt maken buiten Brobbey? Ja. En ja, ik denk dat ze dat bij Villa ook wel wisten.
Ja.
Dus ja, het stond, ze bleven tamelijk eenvoudig overeind dat eerste half uur. Maar tegelijkertijd was er nul dreiging richting het Villa-doel.
Ja, en ook de bal voorin niet vast kunnen houden zoals
we
dat ook...
Nee, ze kwamen niet eens voorin. Nee, het was alleen maar een beetje rond de eigen 16 konden ze de bal naar over spelen. Wat ook nog vaak misging, vooral bij keeper Ramai. Die vond ik echt heel slecht gisteren.
Ja.
In voetballend opzicht, die gewoon echt een paar keer de bal zomaar inleverde bij een speler van Villa.
Wel een Peaky Blinders kapsel trouwens, Ramai.
Ja.
Dat moeten we dan wel weer even vaststellen.
Ja, dat wel. Maar, nee, maar en dan zie je... Ja, en ik vind dit soort wedstrijden, zoals tegen Aston Villa, vind ik wel wedstrijden waarin je kunt zien welke spelers nou eigenlijk echt goed genoeg zijn voor Ajax en wie niet. En eigenlijk de meeste zijn niet goed genoeg voor Ajax.
Ja.
En Ramai heeft heel vaak complimenten gehad, omdat hij heel veel goede reddingen heeft verricht. Maar in deze wedstrijd is hij ook gewoon door het ijs gezakt. En dan kun je inderdaad afvragen, is hij wel goed genoeg om volgend seizoen eerste keeper van Ajax te zijn? Dat ben ik me sinds gisteren altijd wel echt een afvraag.
Dat is wel een radicale vraag. Hij staat toch over het algemeen op de lijstjes van de blijvers, zeg maar.
Ja, dat wel. En hij heeft ook echt goede dingen gedaan, goede reddingen verricht. Alleen dat komt ook misschien wel omdat hij ook heel veel te doen heeft.
Ja.
Dat je heel veel reddingen gaat verrichten. En, ja, ik vond hem aan de bal zwak. En dat wel vaker heeft hij dat soort momenten dat hij met doeltrappen en pases niet goed is. En ik vind hem ook bij hoge ballen, bij corners of hoge voorzetten, vind ik hem ook vaak niet goed genoeg, zeg maar. Dus
ja.
Ik heb een beetje mijn twijfels aan het krijgen bij hem.
Ajax hield stand. Dat eerste, die eerste fase, dat eerste half uur, wat was het? Maar het was wel een standhouden waarvan je eigenlijk voortdurend al het gevoel had, als die eerste goal valt, dan breekt de dijk en dan is het klaar. Dan zakt de boel in. Was eigenlijk die opstelling van de laatste tijd, die 4-5-1 die Ajax hanteert, was dat het juiste idee voor deze avond, Bas?
Nou ja, ik vond het wel opmerkelijk dat Ekpom kwam toen bij de eerste wissel na een half uur.
Ja.
Want
toen Kaplan geblesseerd uitviel.
Daar kwam dus
grote streep door de rekening.
Zonder achter. Maar ja, daar werd wel al geschoven. Anderzijds snap ik wel dat Schip dacht van ja, het systeem is de laatste weken redelijk gegaan.
Ja.
Dus ja, ik begrijp het wel, maar tegelijkertijd, ja, het was ook door omstandigheden gedwongen, denk ik. Hè? Ik weet niet wat hij gedaan had als Berghuis en Bergwijn beschikbaar waren geweest.
Ja, dan had het er misschien anders gestaan. In ieder geval leek het alsof dit systeem nu op deze specifieke avond tegen Ajax werkte. Waardoor er eigenlijk voorin totaal geen vuist gemaakt kon worden en het wachten was op de dijkbreuk, zeg maar.
Ja, ben ik wel mee eens. Ik alleen van tevoren had ik denk met z'n allen gezegd, ja, die 5-4-1 tegen Aston Villa uitwedstrijd is best een logisch systeem om
weer
te spelen. Ook omdat in de vorige week tegen Villa thuis wel goed ging. Alleen we hebben ook wedstrijden gezien waarin Ajax speelde tegen Utrecht en tegen Fortuna. Weliswaar wonnen ze dan van Utrecht, maar ook in die wedstrijden creëerde Ajax bijna geen kansen. Er was vorige week tegen Villa ook drie momenten, denk ik, waar we het vorige week over hadden. En nu eigenlijk bijna niks op een moment voor rust na dan. Dus de vraag is wel, hoe lang ga je dit systeem nog volhouden? Want mijn gevoel zegt dat je steeds minder aan voetballen toekomt, steeds minder aan aanvallen toekomt. En dat is ook gewoon een breuk in je vertrouwen. Dan kan je het verdedigend beter voor elkaar hebben. Maar als je aan voetballen niet toekomt, dan schiet je ook niet heel veel op.
Ja, dat is een beetje de vraag. Gaat Ajax met dit systeem, deze 4-5-1 variant, het einde van het seizoen halen? Of gaat dit toch weer inderdaad binnenkort op de helling?
Ja, richting zondag is het nog maar de vraag of je wel met vijf verdedigers kan spelen. Want
of je er wel vijf hebt.
Rens is geschorst en Sutterlo en Kaplan die zijn natuurlijk geblesseerd uitgevallen. Dus het wordt zoeken naar verdedigers voor zondag.
Ja. Ja. Dan komt die enige kans van Brobbey. We hebben hem nu twee keer benoemd, maar eventjes voor wie het niet gezien heeft. Een bal die Brobbey op doel kan schieten was de enige bal op doel van Ajax in de eerste helft en misschien wel de wedstrijd, denk ik. De eerste, in ieder geval in de eerste helft. En die werd van de lijn gehaald. Was niet heel moeilijk om hem van de lijn te houden. Het was ook best nog een lastige kans om in te schieten. Echt een enorme grote kans was het eigenlijk ook weer niet. Villa op 1-0 voor. En dan krijgen we na de rust dat sleutelmoment waarbij Manswerk van het veld wordt gestuurd.
Nou ja, eigenlijk eerder nog dat hij de bal inleverde.
Ja.
Zomaar in de voeten van de speler van Villa, waar de 2-0 uitvalt.
Ja.
En dat vond ik juist eigenlijk in de fase, de eerste 10 minuten na rust, vond ik Ajax eigenlijk, had ik het idee, ze komen er voetballend iets beter in. Het is niet meer alleen rond de eigen 16 rondtikken, maar iets hoger op het veld zelfs. Ja, en op een gegeven moment levert Manswerk die bal in. Wat hij trouwens vaker deed in deze wedstrijd. Ja, en op dit niveau met Premier League spelers, ja, die slaan hun slag, die profiteren van maken 2-0. En vlak daarna kreeg hij rood. En met 10 man, dan is het een mission impossible.
Ja. Bas, dat was ook een Ajax-ziet die na jubel in zijn eerste weken gisteravond een slechte avond had. Manswerk.
Ja, want hij leverde de bal verschillende keren in. In die eerste fase na rust, de korte tijd dat hij op het veld stond, heeft hij hem wel 3 keer op een belangrijk moment ingeleverd.
Ja.
Dus ja, die viel door de mand. Dat gold ook voor de Kroaten, vond ik. Sutalo was weer dramatisch bij momenten.
Ja.
Sosa liet het ook een paar keer lelijk afweten. Dus ik weet niet zo goed bij het doorselecteren wat moet gaan gebeuren. Welke aankopen van Mislintat nou nog kunnen blijven?
Ja. Het lijstje is in ieder geval niet langer geworden gisteravond. Nee. Laten we het zo diplomatiek zeggen. Maar vind jij, Bart, jouw theorie die je over Ramai hebt, van op dit soort avonden blijkt of ze goed genoeg zijn voor Ajax. Oordeel je dan over bijvoorbeeld Manswerk ook zo hard als je over Ramai oordeelt?
Nee, in principe wel. Ik heb Manswerk goed zien spelen tegen Utrecht, was dat. Maar ook vorige week thuis tegen Sevilla was hij ook bij Vlaag ook wel echt slordig. En ja, in dit soort wedstrijden zie je wel dat hij er gewoon nog niet klaar voor is. Het is misschien een goede speler om rustig te ontwikkelen in de Eredivisie. Maar richting volgend seizoen, als je echt weer een vuist wil maken, dan moet daar misschien toch een andere speler komen staan op die positie op middenveld naast Henderson.
Ja.
En dan kan je wel namen gaan noemen. Ik bedoel, Eriksen is denk ik voor veel fans een soort droomkandidaat op die plek. Maar Manswerk, ik zie er wel potentie in. En in Ramai ook. Maar of het voor volgend seizoen basisspelers zijn, dat betwijfel ik.
Oké. Wauw, dat zijn stevige conclusies van Bart
Veenstra. Ja, maar ja, je ziet wel in dit soort wedstrijden dat ze gewoon nog tekort komen. Dat ze nog niet klaar voor zijn. Het kan volgend seizoen heel anders zijn. Want het is ook wel, in dit elftal is ook wel heel moeilijk om goed te voetballen, denk ik. Want het is een elftal dat zonder vertrouwen speelt. Dat niet aan voetballen toekomt. En dan is het als individu denk ik ook heel moeilijk om uit te blinken.
Ja.
Het kan zomaar zijn als het volgend seizoen wel draait, dat soort spelers ook beter in hun recht komen te spelen.
Ja.
Dat sluit niet uit.
Na die rode kaart zien we dat Van het Schip eigenlijk, koste wat het kost, vast wil houden aan het systeem voor zover dat met 10 nog ging. Uiteindelijk staat zelfs Henderson een tijdje achterin om de vijfmans verdediging intact te houden. Eigenlijk na die rode kaart was het totale dijkdoorbraak om die beeldspraken maar weer bij te halen, hè Bas?
Ja, toen was de wedstrijd gelopen en was het gewoon zaak om niet naar dubbele cijfers te gaan, zou ik bijna zeggen.
Ja.
En bij wijze van spreken dat je achter je kijkt als coach en vraagt, heeft iemand zijn kiksen bij zich? Dus voor Schip was er ook geen houden meer aan toen.
Kun je nog iets over de doelpunten zeggen, Bart? Is er eentje erbij die daar jou in het bijzonder is opgevallen? De kopbal van Watkins voor de 1-0 ongedekt. Die hebben we al eventjes gehad.
2-0 hebben we ook al besproken natuurlijk.
De foute bal van Manswerk. Afgemaakt door Bailey.
Ja, de 3 of de 4-0. Een van die twee zat Sosa weer echt. Die zat er echt weer heel, heel slecht op. Het team, omdat hij zich zo makkelijk liet wegzetten. En dan zijn zij weg en maken ze het af. Voor mij was het de goal van Diaby.
Ja, de vierde. Ja.
Ja. Het zijn gewoon ook persoonlijke fouten die Ajax de kop kosten.
Nou, dat is het, hè? Ja. Veel persoonlijke fouten. Ja. Dat werd door de analytici op tv na afloop ook nog gezegd. Dat het wel leek alsof iedereen ontzettende persoonlijke blunders liep te maken. Nog los van het feit dat je...
En dan kan je met 4, 5 of 6 verdedigers spelen. Als mensen dat soort fouten maken, dan doe je daar als teamgenoot of als coach eigenlijk helemaal niets aan, denk ik.
En dat was tegen Boedeglimt ook al het probleem. Dat natuurlijk niet zo vaak scoorde, maar wel ook ongelooflijk veel kansen kreeg. Terwijl Ajax daar ook al een muur optrok van 6, 7 man elke keer voor de goal. Maar als je persoonlijke fouten maakt, dan heeft dat allemaal geen zin. Het was in die zin een avond om weer goed wanhopig van te worden. Uitschakeling, 4-0. Evenaring van de grootste Europese uitnederlaag die Ajax leed. Dat is een aantal keren gebeurd in de geschiedenis. De meest recente was in Nou Camp tegen Barcelona. Een aantal jaren geleden, daar werd het 4-0. Er was ook een hele historische tegen Omonia Nicosia. Kennen jullie je klassiekers zo goed dat je dat... Nee, dat was in 1979. Toen won Ajax met 10-0 in de thuiswedstrijd van de Cyprioten. Dat waren echte amateurs op dat moment. En toen hebben ze er in de terugwedstrijd op Cyprus zo ongelooflijk met de pet naar gegooid dat ze daar met 4-0 onderuit gingen. Dus ook dat was een 4-0 in Europa.
Ik heb nog één schrale troost. Ik zag dat Liverpool heeft met 6-1 gewonnen gisteravond. En West Ham met 5-0 van Freiburg.
Ja.
Daar zie je wel hoe ver de Engelse competitie boven met kop en schouders boven andere competities in Europa uitsteekt. Het is een hele schrale troost, maar het is iets.
Ja. Dat zij gezegd. Dat is ook wel een beetje een probleem aan het worden. Dat je Engelse clubs met bijna een soort van arrogantie op 70% naar Europa ziet toekomen en denken van nou, we zingen het hier wel even uit vanavond en thuis geven we 2 keer gas en dan is het klaar. Dat gaat, zie jij dat ook als volger van het Engelse voetbal, Bart? Dat groter wordt?
Zeker met de kleinere competities waarvan clubs voornamelijk zien in de Europa League en de Conference League. Ja. Liverpool speelde tegen Sparta Praag, hè?
Ja. Jawel, maar West Ham tegen Freiburg, dat is natuurlijk best een behoorlijke Duitse club.
Degelijke Bundesliga club, ja.
Maar het is, er wordt zoveel geld in die Premier League clubs gepompt. Ze hebben zoveel topspelers en ze weten inderdaad dat ze het misschien op 70% kunnen. En ze weten ook dat ze komend weekend waarschijnlijk weer een belangrijkere wedstrijd hebben. Want Aston Villa speelt volgens mij tegen West Ham zondag. Nou, dat is ook weer een belangrijke wedstrijd voor ze. Ja, ik denk dat het toch al meespeelt bij ze in de zin om vandaag of donderdag niet vol gas te geven tegen Ajax.
Ja, want dat is toch het gefrustrerende gevoel dat Aston Villa dat ook gisteravond eigenlijk niet echt heeft gedaan. Ik was er niet zo heel erg van onder de indruk, eerlijk gezegd. Ik had niet eens het gevoel dat Ajax tegenover een heel goed Aston Villa stond.
Nee, ik heb inderdaad Aston Villa betere wedstrijden zien spelen in de Premier League. Zeker dit seizoen. En eigenlijk tot de 2-0 vielen ze tegen. Ja, en dan krijgen Ajax rood en dan komt er heel veel ruimte. En dan lopen ze uit naar 4-0 en dan lijkt het heel wat. Maar eigenlijk viel het ook wel mee wat zij echt lieten zien.
Ja, ja. En toch was het verschil enorm, enorm, enorm groot met Ajax. En dat was eigenlijk met de toenmalige nummer 7 van de Premier League, Brighton, ook al zo. Kansloze missies voor Ajax. In ieder geval voor het Ajax van dit seizoen. Daar gaan we het even bij laten voor wat betreft deze wedstrijd. Over naar iets leukers. Ongeveer iets meer dan een uurtje na de wedstrijd begon om middernacht de eerste werkdag van Alex Kroes bij Ajax officieel. 15 maart. Hij is aan het werk en mag nu ook echt zich algemeen directeur van Ajax noemen. Op de achtergrond was hij natuurlijk al een tijdje aan de gang. Vandaag in het Parool een stuk over Alex Kroes en de dossiers die hij op zijn bord heeft liggen. De klussen die hem de komende tijd te wachten staan. Een van de auteurs van dat stuk is Bas Soetenhorst. We zullen de link naar dat verhaal opnemen in de show notes van Brani. Dus daar kun je naar doorklikken dan en dat verhaal even lezen. Bas, even in vogelvlucht. Wat gaat Alex Kroes doen? Wat denk je dat hij vandaag, behalve koffie drinken en mensen een handje geven, gaat doen?
Nou ja, het belangrijkste dossier wat op hem wacht, of de belangrijkste taak die hij nu heeft, is het vinden van een nieuwe trainer. Want algemeen is de veronderstelling dat John van Schip na dit seizoen een andere rol krijgt, meer achter de schermen. Kroes die moet de zoektocht leiden naar een nieuwe coach die de wederopbouw van Ajax ter hand gaat nemen. En hij zal snel een inventarisatie moeten maken, voor zover hij dat niet al gedaan heeft, van spelers die hij wil gaan verkopen met zo min mogelijk verlies, een voorkeur.
Ja.
Dan moet hij ook weer wat verse krachten gaan halen. En Brobby, iemand als Brobby langer zien te binden. Want dat is denk ik de enige waar mogelijk de komende zomer belangstelling voor gaat zijn van dit Ajax.
Ja, echte belangstelling als in belangstelling voor een speler die je liever niet kwijtraakt, laten we het zo zeggen. Hopelijk ook wat belangstelling voor spelers die Ajax wel graag wil kwijtraken. Dat is een andere categorie. Joral Hato heeft zijn contract al verlengd. Brian Brobby is eigenlijk het gevaar, hè, dat hij zou vertrekken.
Dat denk ik wel. Ik vind Brobby misschien wel de belangrijkste speler van dit Ajax. Of in ieder geval de speler met potentieel de meeste waarde. En als je hem kwijtraakt, dan moet je weer op zoek naar een nieuwe spits. Ja, en een spits van zijn kaliber vinden, dat gaat gewoon niet lukken. En dat is eigenlijk een beetje een probleem geweest bij Ajax het afgelopen jaar, dat er zoveel spelers zijn weggegaan. En je gaat gewoon niet een speler halen van het niveau waarvan de speler verkocht is. Of uit de jeugdopleiding heb je ook niet een speler klaar zijn die van het niveau is van een speler die vertrekt. Dus dan moet je hopen dat in ieder geval Brobby, die dan nu misschien je beste speler is, in ieder geval blijft.
Ja. De drie dossiers die op Kroes wachten, eigenlijk heel simpel gezegd, een trainer, een selectie, een volledige selectie, en een technisch directeur ook. Hoe moeten we dat zien? Wat moet er eerst komen? Is het belangrijk dat er bijvoorbeeld eerder een technisch directeur komt dan een trainer?
Vind ik wel. Want ik vind een technisch directeur, het is eigenlijk een directeur transfers, meer, hè?
Ja.
Want een directeur voetbal, dat is dan Beuker geworden. Maar ik vind wel, zo'n directeur voetbalzaken, die gaat in principe ook over wie de trainer wordt. En die moeten wel met elkaar door een deur kunnen. En dan vind ik het wel belangrijk dat je eerst een directeur aanstelt en dan een trainer.
Ja, en ook natuurlijk een directeur transfers, handig om die te hebben op het moment dat de transfers gaan plaatsvinden.
Ja, en dat liever vandaag dan morgen eigenlijk, want het is nu half maart. En ik denk dat je richting richting mei, juni, dan moet eigenlijk al heel wat dingen lopen.
Ik denk dat gezien het profiel van Kroes niet zo urgent is. Omdat Kroes als medeoprichter van SEG, grote kantoor, zaakwaarnemers, zelf gewoon de skills in huis heeft om Ajax door zo'n transferseizoen heen te loodsen. Natuurlijk moet er wel een op termijn iemand komen die hem daarbij bijstaat. Maar als de nood aan de man is, kan hij dat prima zelf af, denk ik.
Dat denk ik ook. En ik denk dat je ziet bij Feyenoord ook, hè, met de Kloesen, die doet het ook allebei.
Ja.
Kroes kent die markt inderdaad goed. En dan heb je ook nog Kelvin de Lang, die het voor mijn gevoel ook goed doet als directeur transfers, wat hij dan nu even is. Ja, met Van Schip, die in technisch management gaat, heb je denk ik ook iemand die in ieder geval wel kijk heeft op wat er nodig is in deze selectie.
Ja, en in de Raad van Commissarissen zit natuurlijk Danny Blind, die ook daar. Ja,
en Van Gaal nog als adviseur.
Van Gaal, die daar ook kijk op hebben. Dus dat is op zich redelijk goed bezet. De naam SEG valt even, SEG. Het parool van vandaag heb ik hier. Daar staat niet alleen dat artikel van Bas Soetehorst, samen met Job is het, hè Bas?
Met Job van Kempen,
Job van Kempen, die even lekker op vakantie is. Staat niet alleen dat artikel in, maar voorop het parool staat een advertentie van SEG met de sympathieke woorden Good Luck Alex. En daarbij drie Amsterdamse kruisen, een foto van Alex Kroes en het beeldmerk van SEG. Is toch pikant eigenlijk wel, hè Bas?
Ik vind het een ontzettend sympathiek gebaar. Alleen die SEG-connectie, die kan ook kwetsbaar zijn voor Kroes. Iemand als Sosa bijvoorbeeld is net.
Ja, vertel even gauw wat SEG is.
SEG is een kantoor wat transfers doet voor spelers. Die heeft spelers onder contract. Die brengt die desgewenst naar andere clubs. Zo is Sosa onlangs van zaakwaarnemer gewisseld en die zit nu bij SEG.
En dat is waar de reuring over ontstond vervolgens.
Ja,
die move.
Dat, en het zou zomaar kunnen dat Ajax in de zomer kijkt of Sosa een andere club kan vinden. En dan hoeft er helemaal niks aan de hand te zijn. Er hoeft op geen enkele manier een connectie met Kroes te zijn. Alleen, hij is kwetsbaar voor idee dat hij makkelijker zaken kan doen met SEG dan met andere zaakwaarnemers.
Ja, dus zelfs als dat allemaal clean is en zelfs als daar helemaal geen belangenverstrengeling plaatsvindt, dan is het nog iets waar je hele vervelende vragen over kunt krijgen. Dat is eigenlijk het probleem.
Ja, zeker als je kan nog zo'n goede deal maken, maar als je kwaad wil spreken over Kroes, dan is dit een mogelijke stok om hem mee te slaan.
Ja, ja. Iemand die ook verbonden is aan SEG, Bart, is Erik ten Hag.
Ja, ja, dat zou wel een als ten Hag terug wil komen na dit seizoen, want ik betwijfel of United met hem doorgaat. United heeft ook een nieuwe eigenaar, dus meestal een nieuwe eigenaar betekent een nieuwe trainer. En ja, hij maakt geen al te beste seizoen door bij United ten Hag. Maar stel dat hij daar weg zou gaan, dan zou dat wel een droomkandidaat zijn om terug te halen. Want ik vind ten Hag, ja, veruit de beste trainer die Ajax heeft gehad de laatste jaren. En dan niet eens per se in tactisch opzicht, maar vooral qua professionaliteit, wat hij eist van de spelers, qua conditie, hoe ver die spelers zijn, denk ik dat hij een hele goede trainer weer voor Ajax zou zijn. Ja. Alleen de vraag is, wil hij dat zelf?
Ja, ja. Wat schat je in als volger van het Engels voetbal?
Nou, ik denk dat hij na dit seizoen weggaat bij United. Maar ik denk dat Ten Hag nog niet klaar is in het buitenland. In die zin dat hij misschien een avontuur in Duitsland aan wil gaan. En want er gaat ook wel wat gebeuren bij Leverkusen en Bayern München, denk ik. Dus ja, dat zie ik hem ook wel gaan doen.
Terugkeer naar de Eredivisie nog even niet.
Nee, dat verwacht ik niet. Omdat ik denk dat hij zit nu in het buitenland. En ik denk dat hij eerst in het buitenland wil slagen. En niet naar de eerste beste avontuur meteen terugkeert. Hebben we met Peter Bos ook gezien. Die heeft ook bij Dortmund, Leverkusen en Lyon gezeten. Die ging ook niet naar het eerste mislukte avontuur meteen terug naar Nederland.
Ja.
En dat denk ik dat voor Ten Hag ook geldt.
Nu hangen er rond Alex Kroes, de persoon Alex Kroes, inmiddels bijna onmetelijke verwachtingen onder Ajaxiden. Vandaag begint de nieuwe tijd. Hoeveel kan hij eigenlijk werkelijk betekenen, Bas?
Nou, ik denk dat hij best wel veel kan betekenen. Omdat je hebt gezien dat de slechte organisatie en de problemen bij de aansturing van de club de afgelopen jaren hebben geleid tot een ineenstorting op het veld. Dus als je met een paar ingrepen de bestuurbaarheid van de club sterk verbetert, dan kan zich dat op termijn weer terugbetalen op het veld met betere prestaties. Dus in die zin stapt hij eigenlijk gek genoeg op best een goed moment in. Op een moment dat je denkt, ja, slechter kan het niet meer. Anderzijds, bij voetbal is een termijn van een paar weken al lang. Hè. Ik herinner me Misling dat ik dacht dat het voorafgaand aan de aftrap tegen Fortuna was in Sittard. Dat hij zei, het zaadje is geplant en nu moet je het tot januari de kans geven. Waarbij je als volger dacht van, hoe naïef kan je zijn? Want zo lang ga je never nooit de kans krijgen.
Nee.
En Kroes heeft zoveel krediet dat hij een x-aantal nederlagen heel goed kan uitzingen zonder dat er aan zijn stoelpoten gezaagd gaat worden. Maar na de gebeurtenissen van gisteravond en alle blessures, denk ik dat je nu wel op het punt staat waar Job een aantal weken geleden voor bevreesd was. Dat team nu in een vicieuze cirkel gaat komen. Die ontzettend negatief uitpakt. Ja. Sparta zal de messen slijpen voor aanstaande zondag. En ik denk dat het moment voorbij is waar dat Ajax omhoog kan kijken in de Eredivisie. Maar dat je bevreesd moet zijn dat je wel op plek 5 kan blijven. En ja, dat gaat natuurlijk allemaal negatieve vibes geven de komende weken. en maanden. Dus in dat krachtenveld denk ik dat Kroes ontzettend aangewezen persoon is om Ajax weer uit het moeras te leiden. Maar het zal niet makkelijk worden.
Nee. Nee, hij begint natuurlijk in feite zoals de trainer Erik ten Hag destijds ook begon. In een nog lopend seizoen. De komende maanden zijn eigenlijk freewheelen, aanloop. En in de zomer begint hij echt, moeten we het zo zien?
Nou ja, ik denk dat hij op de achtergrond al de nodige dingen gaat doen. En je zoekt toch naar een nieuwe directeur, een nieuwe trainer, een nieuwe hoofdjeugdopleiding. Proberen al wat spelers... in een soort van voorstelling te krijgen om ze te lozen, zeg maar. Maar ik vind niet dat je kan hem in ieder geval niet gaan afrekenen op de prestaties van Ajax voor de rest van dit seizoen.
Nee. Daarom werp ik het op. Dat gebeurde bij Ten Hag natuurlijk best wel.
Ja, maar die was dan trainer. Ja. Die heeft dan iets meer input op zo'n selectie. En
een zichtbare plek ook.
Ja, als directeur heb je wel enige invloed, denk ik, op de prestaties van het team. Maar dat is dan voornamelijk op de lange termijn. En niet, het is niet, Kroes begint vandaag op 15 maart. En vanaf zondag gaat het ineens wel of niet lopen. Dat kan je hem niet op beoordelen, vind ik.
Ja,
nee.
Ja, nee. Zondag speelt Ajax op het kasteel tegen Sparta. De club van Bas Soetehorst. Kom je maandag praten, Bas?
Zeker. Ja.
Leuk.
Ja. Ja, en nou ja, wat ik net zei, je zag het ook bij Heerenveen bijvoorbeeld. Hè? Die piekte dan even tegen Ajax en om de week erop weer kansloos te verliezen. Ergens op een veld in de Eredivisie bij een klein stadion. En zoiets, Sparta zit ook niet in zijn beste periode.
Die zakken, hè? Ze zijn de laatste week aan het afleiden,
ja,
een beetje.
Ja, en die scoren moeilijk. Krijgen iets makkelijker tegendoelpunten tegen dan eerder in het seizoen en vorig seizoen. Maar... ja, voor Ajax stroopt zo'n middenmotor als Sparta de mouwen op en gaat een stapje extra zetten. En dat is een beetje het lot van Ajax. En ja, nu de ploeg zo kwetsbaar is, hou ik toch mijn hart vast voor de rest van het seizoen.
Ja, het schema voor de komende 5 wedstrijden van Ajax gezien.
Nou, noem het eens even op.
Het is Sparta uit.
Ja.
Dan hebben we een interlandbreek. Dan heb je PEC Zwolle uit. En dan begint het echt. Dan heb je 3 hele zware wedstrijden in mijn ogen. Dat is Go Ahead thuis, door de weeks. Dan heb je Feyenoord uit en dan Twente thuis. Dus ik denk dat de komende 5 wedstrijden gaan echt wel bepalen of Ajax 4e, 5e of toch nog veel lager gaat eindigen.
Ja, ja, ik kende ze uit mijn hoofd, want ik zit er ook... ik piek er ook een beetje over. Ik zie dat niet tot 5 overwinningen leiden. En dan is de weg naar beneden eigenlijk licht opener dan je misschien denkt. Dat begint dan zondag op het kasteel. Nou, we ronden voor vandaag af, jongens. We hebben wel genoeg gezegd over Aston Villa Ajax. We hebben wel genoeg gezegd over het Europese seizoen van Ajax. Dat we misschien maar heel gauw moeten vergeten. We hebben het even over Alex Kroes gehad. En maandag praten we verder over Sparta Ajax. De kweeste in de Eredivisie die Ajax toch nog eventjes zal moeten volhouden. Want die is nog best lang. En daar kan nog... misschien niet zoveel meer gewonnen worden, maar wel een hoop verloren. Dus dat belang blijft. Mijn naam is Menno Pot, presentator van deze podcast. Productie is in handen van Josien Wolthuizen. De techniek van Samme Kors. We danken Wessel Kroon voor zijn bijdrage vanuit Engeland. We wensen Bademba Barry een goed herstel van zijn kater. Die gaan we hier ook wel weer tegenkomen. Jullie dank voor het luisteren. Wij gaan verder met Brani afleveringen op maandag. Te beginnen aanstaande maandag naar Sparta Ajax. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.